Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast.
Ja, vandaag leiden leiders bij innovatie. Leiderschap gaat immers niet altijd over de dingen goed doen, maar vooral over de goede dingen doen. Maar wat zijn nou de goede dingen? Hoe weet je of wat je doet ook echt de juiste impact heeft? En wiens belang staat daarbij centraal? Die van jezelf, die van de cliënt, je klant, de organisatie of een maatschappelijk belang? Het zijn vragen die we vandaag meenemen in ons gesprek met twee inspirerende gasten die beide hun sporen hebben verdiend als ondernemer in de zorg. Maurits Dijkgraaf als eigenaar van Pact en Kim Meijer, momenteel teamleider bij de NHL Stenden in Leeuwarden en oud-medewerker van een tech start-up. Welkom. Vandaag gaan we dus met jullie op de vraag in leiden of leiden leiders bij innovatie. Nou, Kim. Wat is daarop je antwoord?
Mooie vraag. Ik denk vooral dat leiders heel veel proberen bij innovatie. Om te kijken wat wel en niet werkt. Het is ook een klein beetje lijden af en toe. Gewoon dat dingen niet blijken te werken. En juist dat iteratief is denk ik heel belangrijk. Dus dat je steeds weer teruggaat van... Hey, waarom heeft dit niet gewerkt? En hoe gaan we het dan weer opnieuw aanpakken? En daar geloof ik heel erg in. Dat je gewoon steeds open staat voor nieuwe perspectieven, voor andere ideeën, succesverhalen van andere ondernemers. Dat is ontzettend belangrijk om ook geïnspireerd te blijven raken. Om maar door te blijven proberen om het uiteindelijk wel voor elkaar te krijgen.
Mooi. En je komt uit de tech-startup wereld en je bent nu teamleider bij de NHL.
Ja, klopt.
Wat doe je precies in het dagelijks werk en hoe ben je op deze functie gekomen?
Ja, dat is best een interessant verhaal, denk ik. Een bijzonder verhaal ook wel. Eigenlijk rol ik altijd van het een beetje in het ander. En bij mijn tijd bij de start-up kwam ik er eigenlijk heel erg achter dat op het moment dat ik gesprekken voerde met zorgverleners, mensen uit de zorg, ziekenhuizen, dat soort zaken, dan merkte ik steeds dat ze eigenlijk helemaal niet met innovatie bezig waren. En dat ze ook niet wisten wat de mogelijkheden waren. En misschien ook niet de juiste tools en de vaardigheden hadden om die ingewikkelde, complexe processen eigenlijk een plek te geven in de zorg. En toen kwam ik eigenlijk bij NL Stenden uit. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn om die professionals van verpleegkunde, social work, maar ook health innovation en de AD Zorg en Technologie bijvoorbeeld, om die echt handvatten te geven om met elkaar zeg maar aan die transitie te werken. Want daar geloof ik heel erg in. Het gaat niet helpen als één iemand het voortouw gaat nemen. We moeten dat echt met elkaar doen. En dan geloof ik dat als je dat in de opleidingen meeneemt, dat je dan uiteindelijk ook wel die transitie stapje voor elkaar gaat krijgen. Dat het gewoon van twee kanten moet komen. En daar ben ik eigenlijk in het dagelijks leven mee bezig. Om te kijken hoe kunnen we de behoefte die er in het werkveld is terugkrijgen in de opleidingen. En hoe zorgen we bijvoorbeeld ook dat we mensen uit het MKB vragen van, hey, wat hebben jullie eigenlijk nodig om dit voor elkaar te krijgen? En dat snijvlak tussen MKB en de opleidingen en de zorg en het welzijn domein vind ik echt heel erg interessant. Dus daar ben ik nu volop mee bezig.
Mooi. Nou, we hebben een MKB'er aan tafel zitten. Maurits, wat doe jij in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik eigenaar van Pact. Ik ben 15 jaar geleden ooit begonnen. En Pact is eigenlijk een tech-partner voor start-ups en scale-ups. En dan de laatste tijd met name in de zorg. Dus ik ben veel bezig met het verzinnen van waar liggen behoeftes, veel met mensen uit de markt praten en die ideeën eigenlijk omzetten naar een economisch interessant product. Mm-hmm. Wat ook levensvatbaar is.
En heb je voorbeelden van producten die we nu al in de markt zien? Of zijn het nog wat kleinere, of zijn het misschien minder commerciële producten?
Het zijn meestal B2B-producten. Mm-hmm. Maar recent hebben we een project opgeleverd dat gaat over mentale zorg. Mm-hmm. Dat heet Evi, heet dat. Oh, ja. Dat hebben we gemaakt met een opdrachtgever samen. Die heeft daar een hele methodiek voor ontwikkeld. Hoe de zorg ontlast kan worden door mensen echt direct online mentale zorg te geven. Gemeenten en werkgevers kunnen dat dan aan hun mensen geven. En dat is iets wat het heeft wel een groot bereik onder de markt.
Mm. Mooi.
Ik hoor je net ook zeggen, een soort van gedeeld leiderschap. Hoe zie jij gedeeld leiderschap eigenlijk voor? Want je zei van, en hij begon met persoonlijk leiderschap. En zei van, dat moeten we met z'n allen een beetje doen. Wat is gedeeld leiderschap?
Ja, dat is ik denk een manier van leiding geven. Het zijn heel veel verschillende soorten manieren. Of heel veel verschillende manieren om leiding te geven. En één daarvan is ook dat je eigenlijk meer de verantwoordelijkheden verdeelt in het team. En dat is waar ik heel erg van hou, om gewoon mensen in hun kracht te zetten. En daar de verantwoordelijkheid neer te leggen waar die ook hoort te liggen. En op die manier met elkaar dingen gewoon oppakken. Hmm. En eigenaarschap hebben over hetgeen waar jij verantwoordelijk voor bent. En uiteindelijk is het gewoon het meest, wat ik zelf het lastigst vind, als je in een team komt waar iedereen een beetje naar elkaar kijkt van, hey, ga jij dit oppakken of wie pakt dit op? En het is het allermooiste als iedereen gewoon voelt van, hey, dit ligt bij die persoon. Of dit past heel erg, het is een nieuw project of een nieuwe opdracht. En dat eigenlijk iedereen al naar die persoon kijkt waarvan je weet van, hey, dat is echt iets wat diegene heel goed kan. En wat hem ook past. En dat vind ik heel mooi als je dat in een team ziet gebeuren. En dat is niet makkelijk overigens. Zeker niet bij de start-up was het een heel jong team en het was heel erg dynamisch eigenlijk. Mm-hmm. En iedereen is heel enthousiast en wil meewerken. En nu zijn de mensen ook heel enthousiast, willen ook meewerken. Maar je merkt dat er gewoon zo'n cultuur vormt zich over de loop der jaren. En dat is juist ook weer heel leerzaam. Hoe ga je daar dan mee om? En om dan meer mensen in hun kracht te zetten en te kijken wat ze leuk vinden om te doen, waar ze energie van krijgen. Ja, dat is een hele leuke opgave.
Nee, want als je natuurlijk kijkt naar onderwijs, is natuurlijk een bepaald instituut of uiteindelijk, en dat bestaat al tientallen jaren, honderden jaren, is uiteindelijk het concept onderwijs, dat is gewoon hetzelfde. En de maatschappij verandert heel snel. En wij hebben ooit al een keer, volgens mij was dat met, wij maken ook VR-trainingen binnen een van onze bedrijven. En uiteindelijk ging het over de QCO-commissie. Nou, ik wist niet dat het bestond, maar de QCO-commissie. En die beslissen dus uiteindelijk of er iets in de opleidingsstructuur komt. Maar als ze dat hebben beslist, dan duurt het wel 4 jaar voordat erin zit. Dus het is precies interessant van uiteindelijk van de maatschappij verandert, de zorg verandert, maar eigenlijk de kennisinstituut verandert wel, maar eigenlijk ook weer niet. Dus inderdaad, van hoe pas je als onderwijs aan op de snelheid of de digitale transformatie van de samenleving?
Ja, klopt. Ja, dat is een hele terechte vraag. En wij proberen daar nu echt heel erg rekening mee te houden in de onderwijsprogramma's. Dat er ruimte is om dit soort dingen te doen. Om aan te sluiten bij de recente ontwikkelingen en ook het werkveld een grote rol te geven. Om samen met hem bijvoorbeeld opdrachten uit te voeren, waardoor ook het direct terugkomt in het werkveld en wij ook direct de input krijgen vanuit het werkveld. En dan hou je toch dat die aansluiting naar de praktijk heel groot blijft.
Ja, ja, mooi. En voor in jouw werk, want jij begeleidt dan ook echt start-ups. Kijken jullie ook specifiek naar leiderschap of doen jullie daar ook wat mee? Of is dat, hoe zit dat bij jullie in het bedrijf?
Ik doe echt mijn best om mensen ook bewust te maken van wat het betekent om iets te beginnen. Ja. Want het is heel erg moeilijk.
Ja. Ja.
Het is echt heel erg lastig om een nieuw bedrijf te beginnen.
Ja, ja, ja. Het idee is makkelijk. Het idee is niet zo moeilijk, maar het beginnen inderdaad is echt een bedrijf.
Nou, wat ik zelf vroeger ook had, is dat dan heb je een goed idee en daar ben je lang mee bezig. En dan kun je niet van slapen en dan ga je het opschrijven. En dan heb je het idee, ik hou het helemaal voor mezelf, want als iemand dit hoort, gaan ze het ook beginnen.
Ja. Ja.
Maar ik heb dit bedrijf nu 15 jaar. Na 15 jaar ervaring heb ik gezien, ook degene die succesvol zijn, of de meest succesvolle ondernemers, gooi het naar buiten toe. Want het is zo ongelooflijk moeilijk om iets op te zetten. Er komen zoveel dingen kunnen de fout gaan. En wat ik heb gemerkt, de mensen die, klinkt misschien simpel, de mensen die echt bereid zijn om door te gaan, die redden het meeste. Gewoon die altijd doorgaan, want als die iets tegenkomen van, hey, dit werkt niet, pak ze gewoon weer wat anders, gaan ze weer door. Dit werkt niet, ik heb daar iemand gesproken, dus in de reis die je hebt, spreek je allemaal mensen en dan kom je alsnog op een beter idee dan wat je had. Mm. Die mensen, die lukt het. Die zijn wel vaak lang bezig. En de mensen die dat erbij doen of niet bereid zijn te doen, dan lukt het niet. Dus het idee maakt eigenlijk niet eens zo heel erg uit waar je mee begint. Als je maar die mindset hebt dat je doorgaat, heb je de meeste kans.
Want heb je dan ook zoiets van uiteindelijk, want er zijn inderdaad verschillende theorieën over van uiteindelijk inderdaad naar buiten gooien, zo'n product naar buiten gooien. En uiteindelijk, wij hebben ook soms dat je dan collega's hebt. Dus uiteindelijk denk je dat uiteindelijk dat juist je product beter maakt. Dat je het naar buiten gooit, concurrenten krijgt, dat je daardoor je uiteindelijk juist groeit en dan de mensen die door blijven gaan, dat...
Kijk, je hebt in mijn beleving, ik heb verschillende type klanten of verschillende type producten heb je. Je hebt mensen die een nieuwe markt aanboren. Dus dan maak je eigenlijk een product dat nog helemaal niet bestaat. Mm-hmm. Nou, dat is wel lastiger, want dan heb je dus mensen die kennen dat helemaal niet. Die denken van, ja, ik weet niet wat dit is. Mm-hmm. Dan heb je ook geen concurrenten, maar je hebt ook geen klanten die dat kennen.
Mm-hmm.
Dus dat kost vaak wel, in mijn beleving, veel tijd om de klanten op te leiden. Maar dan kun je wel natuurlijk een voorsprong in krijgen. Ik persoonlijk vind het makkelijker en leuker, dat is meer in mijn achtergrond, om markten te pakken waar er wel producten zijn, maar die producten zijn niet goed genoeg meer. Dus dat je echt iets helemaal nieuws kan maken in een bestaande markt. Want dan zijn die klanten kennen dat product wel, maar die kennen jou alleen nog niet. Heb je vaak alleen wel meer... Je moet dan vaak wel meer doen, want je moet wel beter zijn dan die concurrenten direct.
Ja, toegevoegde waarde moet dan significant groter zijn om voor een klant een stap naar links of naar rechts te maken.
Precies.
Ja.
Ja, mijn ervaring is inderdaad ook dat als je aansluit bij bestaande processen bijvoorbeeld, of dingen die er al zijn, dat het makkelijker is om die implementatie voor elkaar te krijgen. Mm. Op het moment dat je een heel nieuw product hebt, wat niemand kent en waarvan iedereen wel het heel gaaf vindt dat het bestaat, dan krijg je wel vaak de innovators, die krijg je wel aan het, die overtuig je wel. Dus van innovatiepotjes of van subsidies, dat lukt dan allemaal wel. Maar om het uiteindelijk echt een duurzaam product te laten worden, is gewoon veel ingewikkelder. Ja.
Ja, klopt. En ik herken dat van die bord voor je kop, zeg maar. Zo noemen we die plaat van je hassen.
Dat
zeg ik altijd. Mensen zeggen, ja, maar jullie gaan al zo lang. En dan zeg ik, ja, maar ik heb ook gewoon een soort betonplaat voor mijn hoofd. Dat ik denk, dat ik ben overtuigd van hetgeen wat ik doe, dat het goed is. En dat je wel denkt, oh, dit was de richting. Nee, dit is het dus niet. Wat is het dan wel? Dus dat adaptieve vermogen continu in en uit. En dat heb je wel van nature nodig of zo. Je kunt niet... Ja, ik denk dat als je het en voor jezelf houdt, dus nooit naar buiten brengt, en... Je bent bij het eerste de beste weerstand, denk je, nou, het is hem niet. Dan kom je ook nooit de tweede fase in.
Nee.
Alleen dat zie je aan de buitenkant, zie je niet. Want als je LinkedIn kijkt en je ziet ondernemers en je ziet op Sprout zijn site, zie je alleen maar de buitenkant van het, je ziet alleen maar dit.
Geweldig. Ja.
Maar als je die mensen dit kennen, ik ken redelijk wat mensen inmiddels dan al die jaren die daarachter zitten. En als je die verhalen hoort wat die hebben meegemaakt, dan is de helft is al, of misschien wel drie kwart, was ergens bijna failliet in dat proces of meerdere keren en dan is het toch gelukt.
Ja.
Ja.
Dat hoort bij de andere kant van het verhaal.
Ja.
Maar heb je ook het gevoel dat we in Nederland, dat de cultuur ook is van uiteindelijk, ja, je laat zien, het gaat allemaal goed, goed, goed. En dat we eigenlijk ook, tenminste, ik vind dat als je in Amerika bijvoorbeeld bent, dan zal iemand, als je zegt, nou, ik moet 2 keer 4 gaan. En dan ben je nog steeds een succesvol ondernemer. Maar in Nederland er wel, als iemand op de fles is gegaan, dan is dat toch een beetje van, nou, dan zal die wel niet. Is dat dan ook een stukje cultuur, denk je? Dat we in Nederland van, nou, laten zien van, oh, goed, we zijn niet over de top, maar meer van, nou, laten zien hoe goed het is, maar niet te laten zien van, wat je zegt, de mensen die wel eens bijna failliet zijn gegaan, of dat het even niet lekker ging.
Ik vind het moeilijk. Volgens mij verandert het wel een beetje, hoor. Hmm. Ik heb verder niet zo'n mening over iemand die failliet is gegaan. Ik denk dat kan gebeuren.
Nee, ja.
Het ligt er ook aan hoe je failliet bent gegaan, natuurlijk.
True.
Als het met allemaal schimmige dingen is en je hebt veel zoveel geld uitgegeven aan luxe auto's en dat soort dingen, daar kun je wat van vinden.
Ja.
Maar als een bedrijf failliet gaat omdat de omstandigheden op dat moment gewoon zo bij elkaar kwamen dat alles fout gaat, ja, dat kan gebeuren.
Hmm. Ja. Nou, je hebt natuurlijk heel veel innovatiestranden. Ja. Ik bedoel, we hebben toen die Rolato met sensoren gehad. Mobilea. Wat een Mobilea. Het was op zich een prachtproduct. Alleen heeft het niet gehaald, omdat op dat moment de behoefte misschien net anders lag. De sensorentechnologie, ik weet het niet exact. Hè. Ik ben niet inhoudelijk betrokken. Maar ja, dat kan. Dat hoort ook voor bij innoveren.
Ja.
Ik zie.
Ja, nee, dat vind ik ook.
Ja.
Nee, maar kijk, je hebt natuurlijk failliet gaan, maar je hebt ook techbedrijven die stoppen. Dus
ja.
Wat is het verschil? Bij failliet gaan kun je de schulden niet afbetalen. Anderen heb je dat op een andere manier geregeld.
Ja.
In principe is het allebei ben je gestopt.
Ja, ja, klopt.
Ja. Ja, zo waar.
Ja, en ook die mislukkingen hebben we denk ik nodig. Ja, tussen aanhalingstekens. Om het vooruit te krijgen en van te leren en om mee aan de slag te gaan. Het is natuurlijk heel belangrijk. Ik zie ook altijd dat... ik geloof ook dat niet één product gaat uiteindelijk het verschil maken. Het is toch die hele beweging van steeds nieuwe dingen proberen. Dat mensen denken, hey, kan dat ook? En dan ga je toch je ogen openen voor weer andere innovaties die ook op de markt zijn. Ik denk juist dat die wereld heel mooi is. Dat je daar gewoon heel veel van kan leren. En dat we, ja, opnieuw, we moeten toch ook weer met elkaar doen in dit geval.
Ja, ik ga... Nu ga ik. Want ik zit in mijn hoofd nog even over wat jij zei, van wat jullie zeiden van over failliet gaan en dat. Hè, dat ik ook wel eens gevoel in gesprekken wel eens hoor van... dat ze dan vragen naar de betrouwbaarheid van partners. Hè? Dus dat ze een jonge start-up, die is bij definitie minder betrouwbaar dan een groot bedrijf in de vorm van liquiditeit en continuïteit, omdat het gewoon klein en fragiel is misschien. En dat je daardoor misschien bedrijven dan ook niet durft te delen, dat ze het gewoon heel zwaar hebben. Mm-hmm. Want van buitenaf moet het lijken alsof je heel succesvol bent.
Nou, voor de zorg, vooral voor zorgorganisaties. Als wij posten van het gaat niet goed, het gaat heel goed natuurlijk, maar uiteindelijk als je dat zo posten, dan uiteindelijk zijn klanten of zorgorganisaties, nou, dan moet je niet met die gasten in zee, want...
Ja, ik hoor ook wel van anderen dat ze andere software gingen aanschaffen van iets. En dat ze, ja, maar het is wel een hele kleine partner. Straks gaat het fout. Mm. Ja, maar misschien
dat is ook logisch,
moet je toch? Wel eens... Ja, maar misschien moet je ook wel eens de keuze maken van... Hey, maar als we iets anders willen in onze organisatie... moeten we eens een keer met die start-up gaan praten. Want die doet toch blijkbaar iets anders dan al die andere grote aanbieders. En een beetje durf of lef of zo. Dat zit ook in leiderschap binnen organisaties.
Ja, oké, maar er zit ook een risicoafweging zit er ook bij.
Ja.
Want die start-up... Kijk, die grote organisatie die dan log is en misschien niet de niet de beste klantenservice heeft, is misschien wel de organisatie die in ieder geval de komende 5 jaar nog staat.
Hmm. Ja.
En die start-up, die kan over een jaar failliet zijn of stoppen.
Dan heb je niks.
Dan zit je met niks. En dan zit je ook met, ja, wat ga je dan doen?
Ja.
Dus ik vind wel, ik snap het wel.
En wat adviseer jij dan jouw klanten zelf, hè? Jouw start-ups die je begeleidt, om daar doorheen te komen?
De bedrijven waar wij mee werken, die worden ook klant bij ons, omdat wij er dan achter staan. Dus dat betekent mm-hmm. dat de tech wordt onderhouden door Pact. En dat is een groter bedrijf wat langer bestaat.
Mm-hmm.
En we hebben die certificering hebben we ook allemaal, dus we dragen het ook echt samen uit. Van mm-hmm. je doet weliswaar zaken met een bedrijf waar misschien 3 mensen werken, maar het is wel gebouwd door een bedrijf dat kan en wat de continuïteit kan bieden.
Mm-hmm.
We hebben ook een keer bij een zorgverzekeraar hebben wij een keer moeten meetekenen dat als onze klant failliet zou gaan, dat wij dan het product zouden doorzetten.
Mm-hmm. Ja.
En toen is die zorgverzekeraar akkoord gegaan.
Ja.
Dus dan kan het wel.
Ja. Dus eigenlijk betrouwbare partners zoeken. Als je een goed idee en concept hebt, dan betrouwbare partners zoals die van jullie zoeken, die jou ook mee kunnen helpen naar die volgende fase toe. Omdat die eerste fase natuurlijk knettermoeilijk is.
Ja, wat ik vaak tegen mijn klanten ook zeg is van ja. Je bent net begonnen, je bent in de 20. Je staat gewoon met 3-0 achter op dat vlak. Je staat met 3-0 voor op het innovatiestuk.
Mm-hmm.
Maar laten we eerlijk zijn, ja, je bent gewoon een start-up. Je hebt nauwelijks middelen en klanten. Tuurlijk zijn klanten, tuurlijk nemen ze je minder serieus op dat vlak. Of zijn ze bang.
Mm-hmm.
Dat is gewoon zo. Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt zeggen, het is niet eerlijk of het is niet zo. Want wij hebben het allemaal op orde en wij werken veilig en zo. Maar je kan ook gewoon accepteren dat die grote bedrijven, die hebben allemaal compliance-regels. Je kan ook accepteren dat je dus een start-up bent en dat je onbetrouwbaar op dat vlak nu bent, momenteel. Je kan daar ook wat aan doen. Dat je in ieder geval zorgt dat je dan een hostingpartner hebt die de data heeft, die ervoor zorgt dat de data altijd een escrow kun je opzetten. Je kan in ieder geval laten zien dat je weet dat zij ermee zitten en dan in ieder geval met een oplossing komen.
Ja, mooi.
Dat zou ik dan adviseren. Ja. Dan kan het nog je sterkte worden ook.
Mm-hmm. Dus hoe zie jij dat, Kim, vanuit jouw periode als start-up? En nu ook, je zit natuurlijk in onderwijs. Dus jij bent nu die grote corporate die die kleine productjes wil naar binnen wil halen.
Ja, precies. Ik was net over aan het nadenken. Ik heb niet heel erg die ervaring, maar wij deden ook eigenlijk alles zelf, hè, vanuit het tech-team wat wij hadden. Dus ook de certificering en compliance, et cetera, et cetera. En wat wij vaak deden is toch pilots runnen eerst om te kijken en om te kunnen garanderen dat wij inderdaad een service kunnen bieden. Dat als er iets misgaat, dat we het kunnen oplossen binnen een aantal uur. Om zo ook de betrouwbaarheid en dat mensen wel denken van hey, dat is wel een serieuze partij waarmee je aan het werk bent. Maar ik kan me zeker voorstellen dat het een goede oplossing is in bepaalde situaties. Ook misschien waar ik wel ook over nadenk is, heb je als start-up, als je net begint, daar de middelen dan ook voor? Of als jij zelf bijvoorbeeld die techniekervaring en die softwareontwikkeling ervaring hebt, dan kan het natuurlijk veel kostefficiënter door gewoon dat zelf te doen. Dat snap ik ook, dat mensen dat graag zelf willen oppakken.
Ja, dat is wat ze willen, maar is het dat ook realistisch? Kun je dan die kwaliteit bieden die zo'n corporate dan nodig heeft? Het ligt natuurlijk ook aan het product wat je biedt, hè?
Ja, het ligt aan de complexiteit van het product. Kijk,
het is natuurlijk verschil tussen een mission critical product dat in jouw kernproces zit, met allemaal medische data erin, dat is een ander product dan een leuke tool die mensen kan helpen, zeg maar. Dat is natuurlijk anders.
Mm.
Ja, klopt.
Dus ik denk dat daar zit ook natuurlijk een verschil in.
Ja.
Ik hoor hier overal krakende hersenen hier om me
ja,
heen.
Ja.
Ja. Nou, dat is wel interessant natuurlijk. Want als jong bedrijf wil je natuurlijk vooral impact maken. Hè, en dan is de vraag soms, als je het heel erg dicht bij jezelf houdt en niet wilt delen, dan kom je ook niet verder uiteindelijk. Nee. Dus je hebt op een gegeven moment ergens iets of iemand of een vehicle nodig die je verder kan brengen. En vaak is dat geld, hè, want met geld kun je heel veel bouwen. Maar dat is er in het begin vooral niet. Dus dan kun je voor mij veel beter kijken hoe, wie zit er in je omgeving die je die stap kunnen laten maken.
Ja.
Denk ik. Reflecterend op de afgelopen 6 jaar.
Nou ja, maar dat is denk ik ook uiteindelijk. Hè. Uiteindelijk heb ik de Master Health Innovation heb ik gevolgd. Dus uiteindelijk, maar uiteindelijk van die master ook was het ook weer vanuit Design Thinking, Human Centered Design. En was het ook wel heel erg snel, eigenlijk dingen snel naar buiten brengen.
Ja, zeker.
Dus dat is wel onderdeel is uiteindelijk hoe je misschien vroeger werd opgeleid. Was het, nou ja, ook misschien van hè, voor jezelf houden. Maar uiteindelijk in de master, hoe jullie de change agents uiteindelijk opleiden. Is ja. Uiteindelijk echt ook met gedachtegoed van naar buiten brengen, ja. Met mensen bespreken. En uiteindelijk al een hele beginnen fase. En dat zijn uiteindelijk mensen om je heen. Maar uiteindelijk voornamelijk ook de eindgebruikers.
Ja,
dus uiteindelijk klopt. Als je een applicatie test, dan zijn mensen ook heel goed in een applicatie maken. Oh, dat is voor die cliënt. En dan maanden die cliënt niet spreken. En
nee,
dan,
klopt.
Oh, maar hier is je app. Die heb je nodig, toch? En uiteindelijk vanuit die master is het echt van, oké, maar hoe vanaf het begin, ja. Vanaf het moment dat je eigenlijk denkt van, ja, het is niet zo handig als ik iemand erbij heb. Maar toch uiteindelijk van het begin af aan dat meenemen. Dus ja, dus dat doen jullie dan wel vanuit het onderwijs weer uiteindelijk die nieuwe of die AD-zorg mensen echt dat meegeven van ja. Breng het zo snel mogelijk naar buiten.
Ja, en ik denk ook dat als je dat doet, daar leer je gewoon heel veel van over je product. Mm-hmm. Ik heb wel eens, wij hadden een app op een mobiele telefoon. Dan denk je, nou, dat gaat wel goed komen. Nou, en dan ging ik die app geven aan mensen en ik dacht, huh? Oh, dat had ik helemaal niet bedacht, dat het überhaupt een optie was dat je op die knop ging drukken. Ja, ja, ja. En dat neem je weer mee terug naar, je, naar de developers. Die gaan daar weer mee aan de slag. Ja, ja, die informatie heb je nodig. Anders dan kom je ook niet verder. Nee.
Eens. En ik denk ook wel dat als je het naar buiten brengt, betrouwbare klanten zorgen ook voor de andere klanten jou ook weer vertrouwen.
Zeker, ja.
We zijn, denk ik, 4 jaar geleden ons eigen healthcare platform begonnen voor in de verzuimmarkt. Ze wilden zelf wat gaan starten. En de verzuimmarkt is een markt met een aantal grote spelers en dan kom je niet zomaar binnen. Maar ook daar zijn we gewoon begonnen met één grote klant die ons echt vertrouwde, waar we heel veel tijd in gestoken hebben. We hebben hele warme banden mee gekregen en die hebben ook het vertrouwen in ons gehad van oké, je hebt niet de naam nog en want ons bedrijf is ook nog klein in vergelijking met die andere bedrijven. Maar we vertrouwen jullie wel dat het goed is. Vertrouwen gewoon dat jullie weten wat je aan het doen bent. Als je dan de eerste klanten helemaal bedient, die zijn blij. En dan komen vanzelf langzaam iets grotere klanten erbij.
Ja.
Maar we hebben ook grote klanten gehad. We hebben een grote klant gehad die zei, we willen wel voor jullie kiezen, maar we gaan het niet doen. Want we gaan dat gewoon niet doen. Je moet minimaal zoveel jaar bestaan voordat we überhaupt met je in zee gaan. Ongeacht hoe veilig het is, ongeacht wie je bent. Mm. Gewoon puur, we willen dat gewoon niet. Dat soort keuzes maken wij niet.
Nee, dat, je hebt in de organisatie ook die, een beetje vanuit mijn studie nog, dat je...
Wat is jouw studie?
Ik weet niet, kunde. Maar dat je... Je hebt gewoon van die innovatieve organisaties en die vinden het heel interessant op de pionieren. Van die pioniersorganisaties. Die vinden het helemaal, want die vinden het juist wel interessant.
Ja.
Die vinden het mooi, ja.
Maar je hebt heel veel organisaties, en met name in de zorg natuurlijk, is gewoon wat constructiever. En die hebben ook een andere opdracht, want die zitten wel op veilig. Want als er iets fout gaat, wie wordt erop afgerekend? En die zeggen nou, kom maar op het moment dat... En dat zien wij ook wel terug. Hè. We zien nu ook terug dat je op het moment dat je een aantal keren bewezen bent bij een aantal organisaties, dat ze nu zeggen, oh, wacht even. 5 jaar terug spraken jullie over een idee en een concept en met een klein appje. En nu, hé, wacht even, die. En dat snap ik ook wel. Want je moet ook, als je een jong bedrijf bent, denk ik, en een start-up, moet je juist op zoek gaan naar die partijen die willen experimenteren. En je niet uren en uren gaan spenderen aan bedrijven waarvan je eigenlijk aan de voorkant al weet, nou, dit zijn niet...
Maar dat is ook weer schade en schande. Van hoe weet je nou aan de voorkant of dat bedrijf wel of niet? Ik denk dat dat zou uiteindelijk startups enorm helpen. Ja. Van uiteindelijk, hoe kun je een soort van... Je hebt ook wel eens die innovation readiness scan. Dus dat gaat een beetje diep voor een organisatie. Van zijn ze klaar voor innovatie? Maar wij hebben ook wel in de beginfase aan bedrijf, aan zo'n organisaties dan en maar weer gesprekken. En maar dan bleef het. Maar eigenlijk wilden ze ook niet. Nee. Maar ze vonden het wel interessant. En... Dat kost je dan
ze
tijd.
Ze konden het niet.
Ze konden het niet.
Want ze konden niet verder kijken dan wat er nu was. Ja. En ik denk dat ik weet, want hoeveel. Jullie werken dus met meerdere start-ups, niet alleen maar tech, denk ik. Wat zie je een verschil tussen adoptie, zeg maar, van organisaties, van bedrijven?
Ja, zeker. Ik denk dat adoptie altijd veel langzamer gaat dan je hoopt.
Ja,
ik
dat
heb nog nooit een bedrijf gehad waar het sneller ging.
Nee.
Ik heb wel veel eigenaren gehad die riepen, het gaat. Zo, bij mij. Ik heb het zelden gezien dat het zo snel gaat. Ja. Het kost gewoon echt veel tijd. Mm. Omdat mensen moeten je vertrouwen. En ze, wat jij net zei over die, ook een leuk voorbeeld, die start-up, jullie zijn die start-up die, waar ik 5 jaar geleden ooit iets van gehoord heb, en je bestaat nog steeds, en ik zie de website allemaal, ik zie veel klantnamen. Mm. Dat is een heel goed teken. Want dan gaan klanten die weten, oh, je bestaat er heel lang, jullie gaan door, dan kom je op het lijstje.
Ja.
Het kost, mijn ervaring met adoptie is, het helpt heel erg als je een paar klanten hebt die je al kent, die jou vertrouwen, die dus sowieso mee gaan doen, omdat ze het je gunnen. En wat ik soms ook, ben ik ook benieuwd naar wat jullie meen daarvan is een ambassadeur uit de markt. Dus iemand die, zo'n oliemannetje heet dat volgens mij, iemand die in ieder geval alle contacten heeft en die jou dan helpt om met iedereen even in contact te komen. Die zegt, joh, die gasten, die weten wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Hoe is jullie ervaring met ambassadeurs erbij halen? Dus niet in je start-up, maar mm-hmm. ambassadeurs zoeken in de zorg vooral. Mm-hmm.
Ja, ik denk uiteindelijk voor ons is dat echt regionale, bijvoorbeeld anders werken in de zorg. Dus uiteindelijk, wij zijn echt wel in die beginfase gesupport, uiteindelijk door anders werken in de zorg Friesland dan. Dus dan echt die regio. Dus uiteindelijk met die regio in gesprek gaan met de mensen. Uiteindelijk de olievrouwtjes. Het waren voornamelijk olievrouwtjes. Maar uiteindelijk, dat heeft ons enorm geholpen. En een aantal mensen inderdaad die niet in ons bedrijf zaten. Maar die, ik zeg voornamelijk het oude. Maar uiteindelijk iemand zegt van, deze gasten, wat die willen doen, dat is veel groter dan. Maar ik geef hen een kans om dat. En uiteindelijk, ja. En altijd wat wij heel belangrijk vinden, naar de klant luisteren en daarin meebewegen. En uiteindelijk dat soort consortiums. We hebben ons wel echt heel erg zo'n regio die zegt van, hier gaan we omheen staan. En ik weet niet hoe jij dat ziet.
Maar nee, exact. Je hebt mensen nodig die in jou geloven. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dat zijn mensen die iets op afstand staan. Dus dat is niet mijn moeder, want die gelooft ook in mij. Maar die, ja, goed, dat is heel fijn. Maar dat is, je hebt mensen nodig die iets in jou zien of in jullie zien, in ons zien of in... En die denken, hé, maar wacht even, hier gebeurt iets wat vernieuwend is en waarin ik me mee wil identificeren. En als je die weet te vinden, die kunnen, en dat gaat niet van vandaag naar morgen sky high, nee, dat gaat juist heel langzaam. En juist ook, en daarom misschien dat het oliemannetjes en vrouwtjes heten, omdat het gaat verspreiden, dat is uiteindelijk je doel. Ja, dus je moet, en ik denk dat het deels dus ook geluk is, hè, even heel stom. Het is niet per se, mensen zeggen, je moet er hard voor werken. Ja, je moet er ook hard voor werken. Maar dat is ook een stukje gunnen. Mensen moeten... Er moet iets zijn. En dat zit misschien in persoonlijk leiderschap. En dat je gelooft. En dat je een ambitie hebt. En ik denk dat misschien... Ja, ik weet niet of jullie dat herkennen bij oprichters van bedrijven. Dat zijn meestal wel mensen die wel ergens in geloven. En dat willen uitdragen of zo. Dus ja, het vraagt wel wat van jezelf.
Het is zeker geluk. Maar als jij met een dobbelsteen gooit, hoe vaker je gooit, hoe meer kans op 6. Uiteindelijk is dat wel wat het is. Het kan soms lang duren.
Ja.
Daar moet je ook rekening mee houden. Dat er dus tijden aankomen dat je gewoon weinig inkomsten hebt, maar dat je wel door moet. Ben je dan bereid om dat te doen? Dat is een beetje wat ik om me heen zie.
Ja, nee, klopt.
Kijk, als je gewoon nog een jaar langer door kan gaan, dan heb je nog meer kans om die klant toch binnen te halen die je wilde hebben.
Ja, ik vind het wel mooi dat je dat
stelt. Bootstrappen.
Ja, ik heb hele discussies gehad over salarissen en dat soort dingen. En ik zeg heel vaak, ook wel voor de grap, je kan beter een loondienst. Even heel plat. Want ik bedoel, dan verdien je gewoon makkelijker geld, even heel plat gezegd. Maar daar word ik niet per se gelukkig van.
We zitten nu zo diep in, ik kan niet meer terug.
Maar heel veel mensen hebben vanaf buitenaf het beeld dat je als ondernemer heel veel geld verdient. Ja, misschien als je heel succesvol bent, maar ik heb nooit dat gevoel. En dat is ook nooit het doel van mij.
Ja,
want als dat mijn doel is, dan zit ik echt op de verkeerde plek.
Ja.
Dan kan ik beter volgens mij iets met witte zakjes, met poeder gaan verkopen. Want ik denk dat ik dan meer geld verdien.
Maar ik heb ook het idee, als je geld, als je investeerders binnenhaalt, dat mensen denken dat je rijk bent.
Ja, ja. Nou, juist niet.
Dat dacht ik vroeger ook al namelijk altijd. Denk van, die heeft zoveel geld opgehaald. Die zal nu wel flink aan het uitgeven zijn. Maar dat betekent helemaal... Het is het omgekeerde eerder. Als je geld binnenhaalt, dan moet het echt gebeuren.
Ja, klopt. Ja.
Nou, zo mooi dat je dat zegt. Want daar hadden wij toevallig vandaag over dat we iemand zagen die een investering had opgehaald. En zeiden ook van, hoe wij de eerste keer van, het werd ook op ICT een held of in die magazine. Het werd ook overal werd het gebroadcast van, ze hebben een investering opgehaald. En zeiden we ook van, maar het betekent dat het goed gaat uiteindelijk. Ja, wij hebben die investering niet opgehaald. We zijn 4 jaar langer bezig dan hun. Maar uiteindelijk omdat we het er zelf in principe zeggen van, kun je nog een jaar verder? Kun je nog een half jaar? Omdat we het zelf uiteindelijk bij elkaar hebben geregeld dat we uiteindelijk door kunnen gaan. Dus uiteindelijk, wat betekent... Natuurlijk op het juiste moment juist geld is natuurlijk perfect. Soms heb je nodig om te groeien. Maar precies wat je zegt, dat betekent niet altijd dat het heel goed gaat of zo. Het gaat wel goed, maar het is niet... Dat geld is niet... Het staat in je rekening. Het gaat weer in andere investeringen.
Klopt. Ja, het is, vaak is dat gewoon het moment, als je geld ophaalt, is dat het moment dat er echt druk op komt. Want dan ga je andermans geld uitgeven. Dan, ja, dat is heel stressvol voor ondernemers. Want met andermans geld, we hebben ook geld moeten ophalen voor ons verzuimbedrijf destijds. Toen we dat geld op de rekening hadden, toen dacht ik van, wauw, ik heb geld opgehaald, zeg maar, dit zou ik eigenlijk online moeten zetten. Maar dat hebben we niet gedaan. Want we dachten van, ja, ik voel me helemaal niet succesvol. Nu moet het echt gebeuren. En nu heb ik ook commitment gegeven aan die mensen die het geld gegeven hebben. Want die geven dat aan mij. Zodat het succes wordt, dan wordt de druk nog veel hoger. Ik vind het makkelijker om met eigen geld te werken. Dan heb je die druk alleen aan jezelf. Ja, dan raak je je eigen geld kwijt. Maar als je andermans geld uitgeeft. Dus dat wil ik ook mensen ook al meegeven die een bedrijf willen beginnen dat nog niet weten. Zoals ik dat vroeger ook had. Je moet er niet te veel tegenop kijken tegen al die verhalen. Want zo werkt het helemaal niet. Geld ophalen is noodzakelijk. Maar het is niet een. Je hebt dan niks, nog helemaal niks bereikt. Nee. Kijk, als je je bedrijf succesvol kan verkopen. En dat in goede handen is bij de volgende, dan heb je misschien wel een hoop bereikt. Want dat is heel moeilijk. Maar geld ophalen is wel prestatie, maar het is niet het einddoel.
En heeft het jou ook veranderd dan? Hoe jij als ondernemer bent, doordat je geld erop gaan halen? Je kijk op ondernemen? Of?
Nou, ik heb... Pact is een dienstverlener, dus wij draaien uren voor anderen. In de eerste 12 jaar hebben we altijd, of de eerste 10 jaar, altijd voor klanten gewerkt. Ik heb in het begin, hebben wij zelf ooit een applicatie ontwikkeld voor onszelf en dat is mislukt. Dus dat heb ik heel veel geld aan verloren. Eigenlijk alles geld dat we hadden toen we een jaartje 25 waren. Dat deed best wel pijn, want het was gewoon niet gelukt. Dus het voelde echt wel, ik ben daar 2-3 jaar echt kapot van geweest, dat het niet was gelukt. Terwijl ik dus wel andere ondernemers zag met onszelfde ideeën, die ook dat idee hadden, die succesvol werden. Dat vond ik echt moeilijk om te verkroppen. Maar goed, op een gegeven moment zijn we er overheen gegroeid. Zijn we het pact verder gegaan. Nou, veel klanten geholpen die start-up scale-up zijn. Nou, een deel daarvan is succesvol. Maar ik heb er geen aandelen in. En het begon altijd wel te kriebelen van, ja, kan ik dat ook zelf? Ik had er wel een heel romantisch beeld bij van een start-up. En toen dachten van, dan wil het zelf gaan, alsnog een keer zelf gaan doen. Nou, één keer, ik ben toen zelf een bedrijf begonnen met een vriend in de... een soort calorieën tellen applicatie. Een beetje voordat MyFitnessPal er een beetje was. Dan had hij dat helemaal uitgedacht. En toen heb ik een half jaar lang bij Utrecht ingezeten als startup founder. En toen dacht ik van, nou, nu gaat het gebeuren, nu gaan we het doen. Maar dat was echt een heel zwaar leven als startup founder. Want we waren eigenlijk al onze status kwijt. We hadden helemaal niks. Dat ik nog een bedrijf had, maakte niet uit. Je hebt gewoon nul klanten en het is een hele harde wereld. En ook heel moeilijk om, want we kwamen er steeds achter. Onze product is niet goed genoeg. Ik heb interviews gedaan in de supermarkt en zo. We zijn echt op de straat op geweest met mensen praten. Dat was heel grappig. Ik heb daar wel van geleerd. Zo makkelijk is het allemaal niet. En validatie is super belangrijk. Maar ik had in het begin al het idee in mijn hoofd van, dit gaat hem helemaal worden. Ik had het helemaal uit. Maar toen we ermee aan de gang gingen, het was toch moeilijker dan gedacht. Dus dit heeft mijn visie wel heel erg veranderd. Dat het is niet zo magisch meer. Het is een avontuur wat je kan aangaan. Het kan lukken en het kan niet lukken.
Voor jou dan, Kim, want jij bent vanaf zeg maar, begin, de early beginners van jullie start-up was je betrokken. Wat heb jij daarin zien veranderen? Want jullie moesten op een gegeven moment denk ik ook financiering ophalen.
Dus dat is een heel, het is een heel avontuur inderdaad. Wij hebben ook financiering opgehaald. Dat is ook met hobbels in de weg, om het zo maar te noemen. Ik vind het op zich wel een hele prestatie als het wel lukt om dan die funding uiteindelijk binnen te krijgen. Maar dan merk je ook dat je soms een beetje gaat denken, oh, deze investeerder die wil heel graag linksaf, deze investeerder heel graag rechtsaf, wat willen wij eigenlijk? Dus het zet ook wel heel erg je eigen visie en de missie van het bedrijf onder, echt onder in de spotlight van wat willen we nou echt? En ook daar leer je veel van over wat jij graag wil toevoegen aan dat zorglandschap. Van wat willen wij nou eigenlijk, wat is nou het ideaalbeeld over een aantal jaar? En dat veranderde soms ook nog wel naar aanleiding van die gesprekken die we dan hadden. En dat vond ik heel interessant, want dat zie je bij grote bedrijven natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat is vaak heel erg vastgeroest. En dit is zo dynamisch, je kunt gewoon van links naar rechts en weer terug bij wijze van spreken. Als je op een gegeven moment natuurlijk maar een koers kiest. Maar in het begin was het wel echt een beetje pionieren, speeltuinen. Van, nou, we proberen dit. Hey, dit kunnen we meten. Oh, we kunnen dat ook meten. Waar zit nou het grootste marktpotentieel? Hoe gaan we dat vormgeven? Waar gaan we mee aan de slag? Nou, en daar, ja, dat is een hartstikke leuke onderzoek eigenlijk. Om daar samen met elkaar een richting in te kiezen. Ja.
Ja, mooi. Ook weer mooi.
Nou, ook heel mooi. We zijn ook al aan het einde gekomen.
Wat?
Is ook mooi.
Nou, minder
niet
mooi.
Zo mooi.
Gaat snel, zeg.
Ja,
het ja, nee, vliegt voorbij. En volgens mij zit het al over de 30 minuten zelfs. Maar het is alleen maar goed.
Maar even als laatste afsluitende vraag. We gaan iets over de tijd heen. Dat heeft niet. Oh. Maar als jullie nou zouden zeggen, leiden leiders nou of leiden leiders? Wat is nou de hoofdmoot? Ben je nou meer aan het leiden of ben je ook echt aan het leiden binnen bedrijven?
Moet ik deze nu opeens?
Ja, allebei van.
Nou, ik mocht er natuurlijk ook mee beginnen. Ik denk eigenlijk nog steeds dat het een beetje van beide is. Het is gewoon, als jij het voortouw in iets neemt en je neemt je verantwoordelijkheid, dan kunnen er ook dingen misgaan. En dat is gewoon wat gebeurt. Af en toe gaat het mis en af en toe rolt het balletje ook weer de goede kant op. Ja, en dan is het ook echt wel even dat je denkt, oh,
moet even leiden.
Shoot, had ik dit niet anders moeten aanpakken of had ik dit niet anders moeten insteken? En dat is ook wel weer heel leuk, dat je steeds aan het reflecteren bent over de keuzes en de stappen die je gezet hebt. Maar je moet wel die keuzes en die stappen blijven zetten, die keuzes blijven maken en die stappen blijven zetten om uiteindelijk vooruit te komen. Want anders nou, je beland je eigenlijk helemaal nergens natuurlijk.
Mm. Mooi.
Ja, ik denk, het is zeker heel veel lijden. maar er gaat gewoon heel veel dingen gaan er fout en heel veel dingen gaan er mis. En dat komt ook omdat die dingen op jouw bordje komen. Want als ondernemer is dat je verantwoordelijkheid om de problemen op te lossen. Want de dingen die goed gaan, daar hoef je niks mee te doen. Dat doen de mensen zelf. Of je collega's kunnen daarmee aan de gang. Ik denk dat... Dus als je ondernemer, als je ermee om leert gaan, dat het niet persoonlijk is. Dus dat die fouten horen erbij. En alle ondernemers hebben dat. Zodra je dat gaat realiseren, dan wordt het minder lijden en dan wordt het meer lijden.
Mooi.
Zou ik zeggen.
Mooi. Nou, bedankt dat jullie hier waren. Bedankt voor het kijken en luisteren.
Ja.
En
abonneer je nog even op onze podcast. Want hoe meer mensen abonneren, hoe groter ons bereik wordt. En daarmee groeit de podcast, maar groeit ook zeg maar het verhaal. Want ik vind het juist mooi om ook dit verhaal te vertellen. Het is misschien nog wat meer persoonlijke verhaal geworden van ons. Ja. Daarin ook een beetje meer van, hey, wat... En ook wel reflecterend. Dus ik vind het wel bedankt ook daarvoor. Ik vind het echt... En als mensen het interessant vinden, ja, subscribe en laat je comments achter. En mocht je een start-up idee hebben en je wil verder, nou, zitten in Utrecht. Dus ze kunnen je altijd benaderen, denk ik, voor goede ideeën. Of
goed idee bepalen we samen. Of... Ja. Bellen mag altijd.
Bellen mag altijd.
Daarom. All right. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.
Dankjewel.